Dit is de Ed Roberts podcast waar je thuis kunt voelen op een andere plek. Met vandaag de gast...
Karel.
Podcastnummer...
Met podcastnummertje 9. En we staan eigenlijk een beetje aan de vooravond van een reeks met podcasten. Namelijk 4 delen gaan we maken. Gaan we komende weken uploaden. En die gaan eigenlijk allemaal over de oorlog. En nou, we hebben te gast Karel. Dat hebben we al mooi gehoord. Karel, welkom.
Dankjewel.
Ik mag gewoon Karel zeggen, toch?
Zeker.
Ja, want u bent, nou, u bent geen 16 meer.
Nee, dat ligt ver achter mij.
Ja, mogen wij uw leeftijd weten?
89.
89. En u hebt dus de oorlog meegemaakt.
Ja.
Ja. En u had eigenlijk een soort van kleine wens.
Ja, het is eigenlijk een wens. Kijk, ik vind op een gegeven moment dan leert de jonge garde heel dat verhaal over die Tweede Wereldoorlog alleen maar uit een boekje. En dat boekje wordt op een gegeven moment weggelegd omdat het niet meer interessant is. En voordat diegenen die iets met van dit gebeuren meegemaakt hebben er niet meer zijn, vond ik het een leuk idee in overleg dan met jou om op een gegeven moment te zeggen, ja, kunnen we de jongere garde, de tieners, een klein beetje vertellen, een klein beetje doen beleven datgene wat de Tweede Wereldoorlog was.
Precies, want u hebt het meegemaakt, actief.
Ja.
U was zelf tiener toen het oorlog was.
Ja.
Ja. Nou, en daar gaan we komende 4 keer aan besteden, omdat u eigenlijk best wel heftig of interessant, of hoe moeten we het noemen?
Nou, in het begin was het een onbekend avontuur.
Ja.
En aan het eind van de rit was het weer een kwestie van een hele vervelende beleving.
Ja, precies. En daar gaan we het de komende 4 delen over hebben, komende 4 weken. En dat gaan wij niet alleen doen met z'n tweeën. Want we hebben onze eigen tieners ook gevraagd om naar u te luisteren. Want dat vindt u veel prettiger praten, toch?
Ja, ik praat liever tegen mensen dan tegen een machine.
Precies, en daarom hebben we ook, en dat is ook goed, dat, want daar doet u het, daar wilt u het voor doen, voor onze tieners. Nou, we hebben Maud en Anne-Roos zitten.
Hallo.
Hallo. Hey, wat hopen jullie, of wat denken jullie te horen?
Ja, wat denken we te horen? Ik denk wel dat het best schokkend was om mee te maken dat ineens je niet meer vrij was in je eigen land, waar je al die tijd dan al was opgegroeid. Ik denk wel dat dat moeilijk was geweest.
Ja. En jij, Anne-Roos?
Ja, via die boeken inderdaad, dan heb je wel een ander beeld er denk ik van, dan als je het van iemand hoort die het echt meegemaakt heeft.
Precies. Nou, we gaan het beleven. Jullie mogen gewoon vragen stellen. Je mag gewoon invallen, hè, in het gesprek. Dat vindt Karel ook goed. En we willen eigenlijk netjes u zeggen, maar eigenlijk heeft hij liever gewoon je. Hè?
Ja.
Ja. Dus we gaan kijken hoe het gaat. Want even, laten we beginnen bij het begin. U bent nu 89. Toen de oorlog begon in 1944. Dat was...
1940.
Of sorry, 1949, mijn excuses.
Ja. Ja. Toen was ik 8.
Toen was u 8. En op welke datum vielen de Duitsers Nederland binnen?
Die vielen binnen op de 10e mei van 1940.
Ja, dat was afgelopen week.
Dat was afgelopen week 81 jaar.
Ja.
Ja, klopt.
Ja. Ja. En hoe was dat voor u? Want de titel is ook een beetje die confrontatie met die Duitsers.
Ja, dan laat ik eerst even zeggen waar ik zelf vandaan kom. Ik ben geboren en opgegroeid in een klein plaatsje in Drenthe. Mm-hmm. Nieuweroord, dat ligt in de buurt van Hogeveen. In die omgeving van Hogeveen, wat in de Venen ligt, in de Rende, mm-hmm, waren verschillende kampen gebouwd waar werkelozen vanuit de Randstad bivakkeerden om daar in de Venen te gaan werken. Dus turfgraven en dergelijke.
Ja, het was een soort van...
werkverschaffing.
Ja, het was een soort van... nu zetten we iedereen in een soort van vakantiehuisje. Hè? Bijvoorbeeld die Poolse arbeiders.
Ja, maar het was wel iets anders.
En dit was iets anders?
Ja, het was wel iets anders. Ja, het waren mensen die wel een uitkering kregen. Maar voor die uitkering wel moesten werken.
Precies.
En die mensen die kwamen dus met de trein vanuit het westen naar die kampen. Toen, althans naar Hogeveen en dan door naar die kampen.
Ja, die tentenkampen eigenlijk.
En er waren gewoon werkkampen. Mm-hmm. Door Nederlanders gebouwd voor Nederlandse steuntrekkers, laat ik het zo maar noemen. Mm-hmm. In die buurt van Hogeveen. En die kampen, die zijn toen dus na de oorlog uitbrak, zijn die werkelozen daar niet meer te werk gesteld. Maar in die kampen zijn allemaal Joden opgeborgen.
Oké. Okay.
Die zijn vanaf 1941 al vanuit de grote steden vandaan gehaald. En die zijn geparkeerd in die kampen. Er lagen er een stuk of 6 of 7 in een grote kring rondom Hogeveen. Eentje lag er 1 kilometer, 2 van ons huis af. Hm. En die Joden hebben daar gezeten tot pakweg 1942. En zijn toen vandaar en masse naar Westerbork gebracht. En van daaruit naar de vernietigingskampen.
Want Westerbork ligt ook in Drenthe.
Dat ligt ook in Drenthe,
ja. Ja, dat ligt dichtbij. Ja.
Dat even als beginpunt.
Ja.
Dat in die materie ben ik dus opgegroeid.
Precies. Want u zegt aan het begin, Hint, toen vroeg ik hoe ik het moest noemen. Toen zei u, aan het begin was het een onbekend avontuur.
Ja, was het ook. Was het ook. Want nu begint het pas.
Ja. Want hoe begint zo'n onbekend? Kijk, ik kan me bijvoorbeeld nog voorstellen dat we dan een jaar geleden, Mark Rutte zegt, de scholen moeten dicht.
Ja.
Er is corona. Nou, dat is dan ook zo'n onbekend avontuur. Ik kan me dan nog herinneren, hoe was dat voor de oorlog? Want er was natuurlijk wat spanning, want de oorlog begint natuurlijk al in 1939
is hij al begonnen eigenlijk, ja. Met de inval in Polen.
Precies, dus er was al spanning en zo.
Maar ja, die maak je als kind niet mee.
Nee.
Je vindt niet als kind, vond je het. Bij het vlak bij ons hadden wij een brug. Die was ondermijnd. Daar lag dus een springlading in. Daar vlakbij stond een kazemat waar Nederlandse militairen in zaten. Eigenlijk als een soort bewaking van die brug. En met die brug begon voor mij de oorlog. Want op de 10e mei, 8:00 werden wij opgeschrikt door een daverende klap. Toen werd die brug opgeblazen.
En wie heeft die brug opgeblazen?
Nederlandse militair.
En waarom blaast Nederland een brug op?
Om te voorkomen dat de Duitsers van die brug gebruik zouden maken.
Precies. Dus om het de Duitsers onmogelijk te maken om over die brug te gaan.
Ja. Ja.
Precies.
Dat was.
In mijn hoofd, kijk, ik probeer een beetje een soort van beeld te schetsen van hoe gaat dat dan? Kijk, op de eerste maandag van de maand horen we een luchtalarm.
Ja.
Was dat er dan al?
Nee. Dat bestond er niet. Sirenes kende je niet.
Nee.
Het was een verrassing voor iedereen. Hè. Niet alleen voor ons, maar ook zelfs voor de regering was het een verrassing. Want het was compleet onverwacht.
Dat die Duitsers gingen aanvallen.
Ja, ja.
En waarom hebben ze die brug opgeblazen? Want er was een moment dat ze wisten dat net Duitsland binnenkwam.
Ze hebben gewoon die brug. Kijk, men had. De Duitser die had een paar aanvalsroutes. En Nederland had een verdedigingsplan. En die twee, die kunnen natuurlijk nooit op elkaar afstemmen. Want de een heeft de gedachte zus en de ander heeft de gedachte zo. De Duitse hoofdmachten die zijn binnengekomen. Met name via Gelderland en via Brabant. Via Gelderland naar Gerbenberg. En via Brabant naar de Raampeelstelling. Dus net achter de Maas. De verdediging van Nederland. En nee, plus nog een kleine macht die door het noorden ging. Met de bedoeling om via de Afsluitdijk naar Holland in te gaan. Met het uiteindelijke oogmerk om de Randstad. Want dat was het meest belangrijke. Mm-hmm. Daar had je Rotterdam, Amsterdam, Den Haag. De regering, het Koninklijk Huis. Kortom alles. Om dat zo snel mogelijk te pakken te krijgen. Alleen Nederland wist niet precies hoe dat geheel zou zijn. De ene gedachte was van nou, ze komen vanuit het oosten en ze rammen door naar het westen. Een tweede mogelijkheid die bestond, dat was dat ze vanuit het zuiden kwamen, via België, naar boven toe. Dus mm-hmm. Ja, wat moet je van die twee?
Ja.
Maar er waren wel een aantal verdedigingslijnen, hele sumiere lijntjes, die als stapsgewijs. Gebruikt konden worden, niet ter verdediging, maar meer als informatielijn. Van ze zijn nu hier, ze zijn nu daar. Want ja, radio, die bestond bijna nog niet. De telefoonverbinding, ja, dat was Kijk, een mobieltje, dat had niemand ooit van gehoord. Dat was er niet. Dus de verbindingen waren erg primitief. De lijnen die bij ons langs liepen, dus door Drenthe heen, dat waren lijnen die waren met name vanuit Meppel, Hogeveen gerekend, richting oost en bogen dan af naar het noorden toe, als een soort tussenlijntje. Mm-hmm. Met de bedoeling om op die lijnen de informatie te pakken te krijgen van de inzetten, de aanval, de aanvalsrichting richting Asseldijk. Mm-hmm. Vandaar dus dat bij ons ook alle bruggen die in de Noord-Zuidlijn lagen, opgeblazen waren. En de bruggen in de Oost-Westlijn niet. Want men verwachtte in dat gebied waar ik nu woonde, op grond van die lijnen die men getrokken had op de kaart, dat ze vanuit het zuiden kwamen. Ja, ik heb me lange tijd erover verbaasd hoe dat mogelijk was. Want ja, de vijand komt vanuit het oosten en niet vanuit het zuiden. Mm. Hè, want Duitsland ligt oost van ons. Maar om die reden zijn dus de Noord-Zuidlijnen opgeblazen en de Oost-Westlijnen niet. En dat betekende dat nadat die brug die opgeblazen werd in de Noord-Zuidlijn lag, mm-hmm, dat 's middags om 1:30 of om 12:30 op de 10e mei de eerste Duitse verkenningspatrouille bij ons nagenoeg voor de deur stond. Bij een brug die in de Oost-Westlijn lag.
Die dus niet opgeblazen was?
Die niet opgeblazen was.
Ja.
En dat was een verkenningspatrouille bestaande uit twee soldaten en een commandant. Zo misschien een onderofficier zijn geweest. Niet met auto's, want ja, kijk, nu heeft iedereen een auto, maar in die periode, ja, misschien dat er drie auto's in de plaats als Elburg waren. De burgemeester had er één en de notaris had er één. En
dat was, ja, precies.
In het leger was het ook zo. Het was bijna allemaal paardentractie. Dus die patrouille die kwam te paard. Twee soldaten, elk op een paard en het baasje op een paard. Nou, ze stopten bij die brug, vertrouwden het niet, stapten af, keken onder de brug, zagen niks, keken nog een keer. En die commandant die bleef op zijn paard zitten. En die twee soldaten moesten het werk doen. Uiteindelijk voetje voor voetje over de brug heen.
Dat met gevaar voor eigen leven dus.
Pardon?
Met gevaar voor eigen leven dus. Want als daar een mijn had gelegen.
Ja,
dan...
ja, goed, daar ben je soldaat voor.
Ja.
Of militair voor.
Ja.
Nou, er gebeurde dus niks. Dus weer terug. Nou, stap voor stap. Oké, dat ging goed. Toen in de looppas eroverheen. Wist je dat door het trillen er nog een springlading af zou gaan? Nou, gebeurde ook niks. Weer in de looppas terug. Toen op het paard in de hop over die brug heen, gebeurde nog niks. Weer terug. En toen pas ging die commandant eroverheen.
En dat heeft u gewoon gezien?
Ja.
Als 8-jarig jongetje?
Ja. Ja.
Maar was u niet bang dan?
Nee, maar het maakt wel indruk. Want ja. Ik kan dat nog... Ja, ik wou bijna zeggen minuut per minuut vertellen.
Ja.
Alleen je besefte het gevaar er niet van. Of de ernst niet, laat ik het zo zeggen. Je zat eraan tegenaan te kijken en ja, het gebeurde.
En was het hele dorp het leeg het lopen en aan het kijken? Of was u naar bosjes aan het kijken?
Nou, dan moet ik zeggen, dat weet ik niet. Want ik weet niet wie er nog meer bij stond. Ik weet alleen dat ik het heb gezien.
Ja.
En er zullen het best meer zijn die het gezien hebben. Dat weet ik niet. Maar het heeft er indruk gemaakt.
Ja.
En dat was voor mij het begin van de oorlog.
Ja. En was u bang?
Nee.
Nee.
Want je besefte niet wat het was. Je wist krappen wat oorlog was.
Ja. Ik was 8.
Ja.
Dus zo oud was u nog niet?
Nee. Nee. Je was nog niet eens 10.
Nee.
Je was nog een kind.
Ja. Ja. En inderdaad. En oké, dus eigenlijk, ik weet niet of je het kan voorstellen aan een Rosenmount. Maar dat je dus op een gegeven moment, je hoort dus, was het 's nachts een knal? De brug, werd die overdag op of s'nachts opgeblazen?
S'morgens om 8:00.
S'morgens om 8:00.
Ja.
Kun je het voorstellen? Was s'morgens om 8:00 hoor je een brug opgeblazen. Op een gegeven moment ga je kijken. Dan ga je buiten spelen of je gaat naar school. Of, maar op een gegeven moment dan kom je bij Elburg in de brug. En dan zie je daar dus militaire Duitsers op een paard.
Ja, dat is wel bijzonder. Denk ik. Ja, raar ook om te zien, denk ik.
Vooral. Ja.
Ik zou het me niet kunnen voorstellen.
Nee. Is toch gek? En dat was een beetje het begin van de oorlog met die Duitsers. En daarna, want nou goed, op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat er ook legertanks overheen gingen.
Nee, want daarna hield ze mij op die dag de oorlog op. Want er gebeurde verder niks. Die patrouille ging er overheen en dat was het.
En meer heeft u niet gezien?
Nee, want de volgende dag. Dit was op een vrijdag. Nou, in Spaans gingen we gewoon naar school.
Ja. Ja, alsof er niks aan de hand was.
Of er niks aan de hand was, want er gebeurde verder niks.
Maar Rotterdam werd wel gebombardeerd.
Ja,
Rotterdam. Was het op diezelfde vrijdag?
Nee, dat was later. Dat is, dat weet ik niet precies wanneer dat was, maar het was later. Dat is de aanleiding geweest van de capitulatie.
Precies. Want hoe lang heeft Nederland nog teruggevochten?
Een dag of 4, 5.
Ja, die dacht, we gaan het varkentje nog wel even wassen met die Duitsers.
Ja.
Maar dat is dus niet helemaal gelukt.
Nee, het was... Kijk, het grote verschil tussen het Duitse leger en het Nederlandse leger. Het Nederlandse leger, dat moest, dat was uitgerust. Als ik nou alleen maar neem de kanonnen.
Mm-hmm.
We praten over 1940. En ik denk dat de meest moderne kanonnen die er waren, die waren van 1880.
Mm.
Dus die waren 60 jaar oud. Er waren kanonnen bij, die zijn uit het museum gehaald om mee te doen.
In het Nederlandse leger?
Ja.
Ja. Dus eigenlijk hadden we een heel arm leger.
Er was wel door de Nederlandse regering een order geplaatst voor nieuwe kanonnen in, jawel, Duitsland.
Hmm. Die kregen we nooit.
Want Duitsland had, je kunt van die Duitsers zeggen wat je wilt, maar ze hadden ik wil niet zeggen de werelds beste, maar wel een van de betere kanonnenfabrieken.
Ja.
Namelijk Krupp en Rheinmetall. Er was een order geplaatst van iets van, nou weet ik het aantal niet precies, pakweg 150 nieuwe kanonnen. En daarvan zijn er na veel aandringen, een paar maanden voor het uitbreken van de oorlog, want die dingen zijn er besteld in pakweg 36 of 1936, ik weet niet precies wanneer. Die kwamen niet en zijn dus eigenlijk een paar maanden voor het oorlog uitbrak, zijn van die grote orde van pakweg 150 kanonnen, zijn er 6 geleverd.
Om geen wantrouwen misschien te wekken.
Ja. Alleen het jammere was, op die kanonnen zaten er geen richtmiddelen en er was ook geen munitie bij. Dus wat doe je daar nou mee? Niks.
Nee.
Maar goed, na veel aandringen zijn de richtmiddelen gekomen en is er een heel klein beetje munitie gekomen. Er is veel munitie bijgemaakt en die 6 nieuwe kanonnen hebben dus deelgenomen aan het tegenhouden van de Duitsers.
In 4 dagen, ja.
Dat is een ander verhaal.
Ja. Ja, heeft u veel vliegtuigen, want dat hoor je ook heel vaak, dat mensen dan toch herinneren aan de vliegtuigen die overkomen of...
Jawel, ze zijn, maar ik denk dat de grootste luchtvloot een andere hoek heeft gehad dan waar wij zaten.
Ja.
Dus ik weet niet hoe die gevlogen zijn. Natuurlijk vlogen we wat overheen, ja. Maar ja, kijk, als je naar Rotterdam wilt, dan moet je zuidelijker zijn.
Mm-hmm. Precies.
Dus ik heb het idee dat die misschien over de B-tuur zijn, dat weet ik niet.
Nee. Dus daar heeft u geen actieve herinneringen aan, zoals Mark Rutte zou zeggen. Nee.
Het enige wat ik nog wel weet, het was toen wij s'avonds weer naar school gingen. Ik denk dat het, dat zou misschien dinsdag geweest in deze middag, toen kwam er een ontzettende grote Duitse kolonne voorbij. Allemaal paard getrokken.
Mm-hmm.
En wat het was, weet ik niet of dat een herbevoorrading was of zo, dat weet ik niet. Want wij hebben ook helemaal verder geen, en ik zelf helemaal niet, helemaal geen enkele gevechtsactiviteit meegemaakt.
Nee.
Nog die eerste dagen, nog verderop. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug.
Want bent u bang geweest? In de oorlog? Later?
Ja, kijk, later wel. Dan word je groter en dan ga je wat beseffen. En kijk, we hebben wel een paar penibele momenten meegemaakt. Maar dat komt in de rest van het verhaal wel.
Precies, ja. Ja, want daar gaan we het de volgende keer eigenlijk een beetje over hebben. Over... Ja, eigenlijk een beetje. Ja, eigenlijk een beetje. Was dat de eerste keer dat u echt bang was? Of kwam dat wel eerder?
Ja, nou, nee. In die eerste die inval, zeg maar. Je beseft het niet, dus je kunt niet bang zijn.
Nee.
Want je weet niet wat het is.
Precies, nee. Ja. Nee, en maar later werd u wel bang en daar heeft u ook een verhaal over. En daar gaat u volgende week over vertellen.
Juist.
Ja. Nou, dus we hopen dat u volgende week, dat je volgende week weer gaat luisteren naar het tweede deel van Open Karel. We zeiden Open Karel de tijd. Dat zouden we niet zeggen. Hè? Ja, ja. In het tweede verhaal van Karel. Zijn jullie er weer bij?
Ja.
Ja, wat vind je tot nu toe ervan?
Ik vind het wel interessant, want dat zijn dingen die je nog niet geleerd hebt op school. Die staan niet in de boeken en zo.
Precies, precies. Nou, we gaan volgende week deel 2 van het verhaal van Karel.
Dit was het einde van de Ed Roberts podcast. Luister volgende keer weer. Volg ons ook op onze sociale media voor meer Ed Roberts.